hoezeer de experts nu ook zeggen dat je dom bent als je nu niet koopt. Want het is zo goedkoop ten opzichte van de top. Ja, maar misschien was de top niet een klein beetje te duur, maar veel te duur. En misschien is die correctie op dit moment inderdaad wel al meer realistisch geprijsd. Maar omdat de pendulum swing van de een naar de andere kant gaat, krijg je dus ook dat die doorpakt naar de andere kant. Die begrijpen niet waarom jij zo'n goed bedrijf met zulke goede balans en zulke goede toekomstige potentiële returns, waarom jij die zou verkopen voor de huidige prijs. Nou, de reden is omdat de markt doesn't care about those numbers. De markt is driven on sentiment. Hallo dames en heren, welkom bij weer een aflevering van de Mark My Word Show. Mijn naam is Mark van Versendaal en het is vandaag 29 juli, hartje zomer. Prachtig weer hier in Portugal. En wat mij betreft de perfecte tijd om jullie te blijven updaten met betrekking tot wat er aan de hand is in de macro-economie, waarbij natuurlijk de term AI gaat vallen, omdat iedereen ineens momenteel uit de AI treedt vlucht. En ik heb er in de afbeelding ineens tussen aanhalingstekens gezet, want natuurlijk is het niet ineens, zeker niet als jij de podcast de afgelopen weken, maanden hebt gevolgd, of zelfs sterker nog als je lid bent bij Beyond Seen, Bitcoin Economics Unseen, onze community, waarbij we dit al wekenlang bespreken en min of meer hebben aangekondigd, want het draait namelijk allemaal om sentiment. En ondanks dat de cijfers aantonen dat er prachtige deals worden gesloten, dat er alle reden is om quote-unquote bullish te zijn op een paar van die AI-gerelateerde bedrijven, die neocloud bedrijven, is het toch stokmatig, prijstechnisch gezien, helemaal niks om te juichen op dit moment. En wij gaan proberen duidelijk te maken wat er aan de hand is en wat je kan verwachten. Want het is nog niet zo heel zwart-wit. Er valt van alles over te zeggen. Maar natuurlijk ga ik aftrappen met een belangrijke disclaimer. Want ik ben geen financieel adviseur. Ik ben geen fiscaal adviseur. Niets in deze aflevering kan dus ook bedoeld worden als of gezien worden als investeringsadvies. Niemand kan de toekomst voorspellen. Echt helemaal niemand. Ik ook niet. Het is dus ter lering en vermaak. Ik denk alleen wel dat we met elkaar met logisch nadenken een bepaalde probabiliteit kunnen koppelen aan wat er gaat gebeuren. Vooral omdat zoveel dingen, als je uitzoomt, zo heel duidelijk te rijmen zijn met elkaar, weet je wel. En daarom lach ik nu ook. Als je luistert naar de podcast, dan hoor je misschien de lach in mijn stem terug. Als je kijkt, dan zie je het zelfs. Want het is nou eenmaal allemaal best wel hetzelfde, weet je. Als je die grafieken langs elkaar houdt, als je sentiment tegen elkaar aanhoudt, dan zie je eigenlijk keer op keer hetzelfde gebeuren. Nou, wat is gebeurd op dit moment, hè? Ik heb hier een leuke afbeelding eruit geknipt, ergens online gevonden. Stock Market Today, dit was gisteren. Dus vandaag is het woensdag dat we het opnemen, dus dat was gisteren 28 juli. Chip stocks slide as AI worries push investors to other sectors. Dus wat hebben we op een gegeven moment gezien? We hebben gezien dat de AI-gerelateerde trade dominant was geworden ten opzichte van alle investeringen. Dus qua hoeveel kapitaal het aantrok en hoeveel investeringen er werden gedaan in die hoek van de economie. Ten opzichte van de hele S&P 500 was het gewoon overgedomineerd in AI. En natuurlijk hebben wij, en dat laat ik zo meteen ook zien, al wekenlang, zelfs via de podcast, gewaarschuwd dat die AI-trade in ieder geval lokaal overleek te zijn. Mocht jij daarin zijn blijven zitten, of mocht jij juist door de experts er nog ingepraat zijn in de afgelopen weken, ja, dan heb ik slecht nieuws voor je. Want je moet je natuurlijk voorstellen dat, dat je over het algemeen, als jij voor het eerst ergens iets over hoort of leert, dan ben jij over het algemeen eerst exit liquidity. En dat is helemaal niet erg, dat zijn we allemaal geweest. Als we de meeste van ons die luisteren, die in Bitcoin en crypto zijn gestapt of in de Bitcoin Treasury Company space zijn gestapt, zijn hoogstwaarschijnlijk relatief laat ingestapt op basis van euforie, op basis van heel hoge energie en allerlei rare beloftes, waardoor je eigenlijk te hoog bent ingestapt. Ik heb dat zelf meerdere keren gedaan in de afgelopen 7, 8 jaar. En ik doe het nog steeds af en toe fout. Dus wat dat betreft is het denk ik goed om als dat zo is, om daarop te reflecteren, jezelf in de spiegel aan te kijken en daar gewoon oké mee te zijn. Het overkomt echt letterlijk iedereen. Dus be oké with it. Maar leer er dan wel van. En dan zie je dus hier in de grafiek dat de Nasdaq, hè, waar toch die technology trade met betrekking tot de AI, wat extra in opgesloten zit, dan zie je dat die dus nu wel erg ver is teruggevallen ten opzichte van de traditionele S&P 500, dat iets minder agressief op die trade zit. Laat staan de Dow Jones, die nog minder agressief op die trade zit. Dus de meer conservatievere aandelen, de meer traditionelere aandelen, zijn op dit moment aan het outperformen ten opzichte van die AI trade. Nou, natuurlijk wil je dan weten, wat is er dan precies aan de hand? En stel dat je nog in de AI zit, of je bent erin geïnteresseerd, zoals ik. Moet je dan nu instappen? Weet je, is de correctie heftig genoeg om alweer posities uit te bouwen? Waarom alles op dit moment weer naar beneden gaat, is natuurlijk niet alleen omdat die AI-trade in euforia blow-off fase zat. Ik heb hier een tweet van Luke Groman en die zei het volgende. The US being in physical dominance means that if gold and bitcoin are down, stocks and bonds will soon follow. This just happened again. And since stocks and bonds are the US economy, the below means Warsh and Bessent should soon conspire to weaken the USD regardless of what rate folks want. Oké, ik heb het vaker uitgelegd, maar fiscale dominantie, waar hij naar refereert, betekent feitelijk dat het fiscale beleid van de overheid dominanter is dan het monetaire beleid van de centrale banken. Dus de overheid voert een bepaald soort beleid en moet dat dus ook blijven voeren om niet in de problemen te komen en moet daarmee eigenlijk bepalen wat er op het niveau van de centrale bank gebeurt, omdat anders de overheid te ver in de problemen komt. En dat heeft gewoon alles te maken met de gigantisch hoge schuldposities van die overheden, in dit geval dus van de Verenigde Staten, die dusdanig hoog is ten opzichte van wat hun economie produceert, hè, dat ze dus dusdanig moeten blijven lenen om überhaupt de rente op hun uitstaande schulden te kunnen terugbetalen, waardoor ze eigenlijk invloed moeten uitoefenen op het beleid van de centrale banken, het monetaire beleid, waardoor ze zeg maar het kunnen blijven betalen. En wat Luke hier eigenlijk zegt is dat stocks en bonds, hè, dus de staatsobligaties en de aandelenmarkt, die zijn de facto de US economy. En die mogen dus ook niet te ver naar beneden gaan. En daarmee domineren ze eigenlijk het beleid van de centrale banken, want daardoor mogen zij in feite het niet te veel omhoog laten lopen, die rentes. Want ze moeten zorgen dat de aandelenmarkt omhoog blijft gaan en dat de staatsobligatiemarkt liquide blijft. Nou, om dat voor elkaar te krijgen, geeft hij eigenlijk aan, they have to weaken the USD, regardless of what the rates folks want. Nou, als we het dan even over de US dollar gaan hebben, want dat is een van zijn voorbeelden die hij noemt. Kijk, wat jij moet weten als, ik weet niet hoe thuis jij bent in het huidige financiële systeem en als investeerder, maar je moet in ieder geval begrijpen dat als de dollar index, hè, dus als de dollar gemeten ten opzichte van de andere sterkere fiat valuta's, dat als die omhoog gaat, dan betekent dat feitelijk slecht nieuws voor de economie, slecht nieuws voor de aandelenmarkt, slecht nieuws voor de staatsobligatiemarkt, eigenlijk slecht nieuws voor vrijwel alles. Want dat houdt feitelijk in dat dus de dollar duurder wordt voor al die andere landen. En al die andere landen hebben schulden in dollars. Heel veel landen hebben schulden in dollars. Dus als de dollar duurder wordt, dan wordt hun schuld eigenlijk duurder. Dus dat is nadelig voor de koopkracht van al die landen op verschillende mogelijke manieren. Maar je moet ook begrijpen dat als de dollar omhoog gaat, dat daarmee dus ook eigenlijk de rentes omhoog gaat. Want de dollar wordt dus eigenlijk duurder. Dus om de dollar te kunnen lenen, moet je meer betalen. Dus ook de staatsobligatiemarkt, de rentes van de staatsobligatiemarkt, die gaan verder omhoog. Nou, wat dat betekent in principe, is dat de rente voor de schuld, de uitstaande schuld van de Verenigde Staten, dus ook omhoog gaat. Wat dus eigenlijk slecht is. Maar als de rente van de staatsobligatiemarkt omhoog gaat, dan gaat de prijs van die obligaties omlaag. En dat betekent dat iedereen dus die investeert in staatsobligaties dus ook armer wordt op die manier. Hè? Want hetgeen wat zij gekocht hebben, de principal, die gaat omlaag. Nou, dus ik heb nu eigenlijk een drietal redenen genoemd waarom het niet goed is voor de wereld, ondanks dat mensen het niet zo goed snappen wat er gebeurt als de dollar omhoog gaat, dat het eigenlijk niet zo goed is voor überhaupt welke speler dan ook. Veel mensen denken nog steeds dat hun vermogen wel redelijk veilig staat. Maar de realiteit is dat vrijwel ieders koopkracht de komende jaren wordt uitgehold als je niet snapt wat er verandert in het financiële systeem. Daarom hebben wij vanuit Beyondseen een korte financiële check gemaakt. Binnen 2 minuten zie je hoe jouw huidige situatie ervoor staat, waar de risico's zitten en wat jij nu moet aanpassen om te voorkomen dat jouw vermogen wordt uitgehold door inflatie, belastingen en de wetgeving die eraan komt. Wil jij die check doen? Klik dan op de link in de gepinde comments. En dan kunnen we nu snel terug naar de aflevering. Dus de centrale bank of de mensen die zeggen van ja, maar wacht even jongens, de schulden zijn zo hoog, dus de rentes moeten verder omhoog. Nou, en noem alles maar op, we moeten inflatie aanvechten, dus de centrale bank zit vast. Ja, dat zal allemaal wel. Maar Luke Roman zegt hier dus eigenlijk mooi van ja, ook al is dat zogenaamd wel het meest logisch om te doen, dan nog steeds moet Wars, hè, de Fed Chairman, en Bessent, wat natuurlijk de Treasury Secretary is, die moeten ervoor zorgen dat die dollar juist omlaag komt. Nou, je zit hier naar een chart te kijken en je ziet dat die dollar dus gestaag omhoog aan het gaan is momenteel. En dat is allemaal niet zo heel onlogisch, want er wordt nagenoeg geen quantitative easing toegepast door de centrale bank. Dat is verruiming van de balans van de centrale bank. Quantitative easing betekent feitelijk gewoon dat er meer bank money in het systeem wordt geïnjecteerd, waardoor de banken ook meer ruimte krijgen om hun geld dan weer uit te lenen, waardoor de rentes daarmee over het algemeen wat omlaag komen voor mensen die bij banken willen lenen, waardoor je weer goedkoper in kunt investeren, goedkoper kunt lenen. Nou, de whole bank, iedereen krijgt wat meer ruimte en dat soort zaken. Maar dat wordt maar gematigd toegepast. Er komt wel geld bij in het systeem, maar uitermate weinig. Dus de centrale bank eigenlijk, degene die de officiële geldkraan in handen hebben, dat is de Federal Reserve. Die is de enige die het kan verlichten voor het hele financiële systeem. En daarom is iedereen ook nog steeds zo afhankelijk van Amerika en zo afhankelijk van de dollar. Nou, dus die dollar, die moeten ze eigenlijk omlaag krijgen. Maar die gaat natuurlijk omhoog doordat er dus geen dollars bij komen. En er op dit moment gewoon hoge schulden zijn. Dus de markt wil best wel geld uitlenen aan al die landen. Maar dan wel voor hogere rentes. Want ze weten dat het alleen terugbetaald kan worden met meer gecreëerde dollars. Oftewel inflatie. Dus hun dollar waarmee ze in worden terugbetaald wordt minder waard. Dus eisen ze alsmaar die hogere rentes. Nou, en om hier dus wat aan te doen, ja, moeten ze in feite die rentes een beetje voor de korte termijn omlaag proberen te krijgen en moeten ze er eigenlijk wat meer dollars bij duwen om het zo wat makkelijker te maken. En nou, daar krijg je nou precies dat gezeik. En waarom reageert die markt dan? Nou, die markt die denkt, shit, hey, die dollar gaat dus omhoog. De markt eist hoge rentes. Het is allemaal super slecht om te beleggen. Dus ja, jongens, dan gaan we verkopen. Dat is meestal wat er gebeurt. Maar wat er ook gebeurt, is natuurlijk dat ze kijken naar wat er gaat gebeuren rondom die centrale bank en de keuzes die zij gaan maken met betrekking tot, jawel, die rentes. Nou, niet geheel ontoevallig is er vanavond een FOMC-meeting. Daarin moet Wars dus weer een presentatie gaan geven of een persconferentie geven om te vertellen of ze die kortere termijn rentes, gaan ze die nou omlaag duwen of omhoog duwen? Nou, en de hele wereld, er zijn heel veel krantenknipsels te vinden eigenlijk in al die nieuwswebsites. Ja, die zeggen, ja jongens, inflatie komt terug. Dus moeten ze die rentes niet omhoog gooien? En uit angst voor het geval dat ze die rentes omhoog gaan gooien, zie je dus altijd sell-offs van de markt richting zo'n meeting. Dat is eigenlijk wat je ziet. Dus als je Bitcoin omlaag ziet gaan, een klein beetje, dan zie je eigenlijk, oh ja, er komt weer een FOMC-meeting af. Er komt weer een belangrijke economische indicator aan. Datzelfde geldt dan in dit geval voor de cryptomarkt. Datzelfde geldt eigenlijk voor de Bitcoin Treasury Company-markt. Hetzelfde geldt voor de aandelenmarkt. Maar het geldt natuurlijk nog meer voor markten die op dit moment al heel euforisch waren, die heel erg overgewaardeerd waren. En daardoor, als dit dan dichterbij komt, terwijl ze overgewaardeerd waren, dus harder zelf hebben. Dat is wat ik denk dat er überhaupt aan de hand is. Nou, dan heb ik hier een titel erbij gepakt. Will tough talk be enough? Fed Chair Wars faces pressure to combat inflation. En dan staat eronder, the Federal Reserve is expected to keep its key interest rate unchanged. De verwachtingen zijn dat ze het hetzelfde gaan houden. When it meets Tuesday and Wednesday. But Chair Kevin Warsh is under increasing pressure to hike rates soon. A move that could provoke ire from President Donald Trump, who appointed him. Want Trump heeft hem natuurlijk daar eigenlijk neergezet, conform de wandelgangen, omdat Trump ook vindt dat die rentes omlaag moeten komen. Dus Wars zit eigenlijk onder druk, hè? Want volgens het krantenknipsel moet hij eigenlijk de rentes omhoog gaan pleuren door terugkerende inflatieverwachtingen. Maar zit hij door zijn baas Trump, door wie hij daar geplaatst is, hij zou zeggen, maar het zou niet zijn baas moeten zijn, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja, moet hij het juist omlaag brengen, conform afspraken. Nou, dan heb je hier nog de Iran war has reignited, pushing oil and gas prices higher, a trend that will worsen inflation in the coming months. Soaring investment in the artificial intelligence build-out is raising the cost of laptops, smartphones and electricity. And price hikes from tariffs could be in the pipeline after Trump imposed new duties. Oké, Fear porn, hoe weet ik dat? Die kranten moeten gevuld worden en ze willen altijd angst creëren. En bovendien moeten ze een soort van rationeel verhaal krijgen waarom alles op dit moment sell-off, hè? Waarom alles naar beneden gaat. Maar zullen we het daar nou eens even over gaan hebben? Dames en heren, je luistert natuurlijk naar de Mark My Word Show voor informatie die je elders niet makkelijk krijgt. En je wilt natuurlijk een begrijpelijke taal hebben, zoals elke gangbare Nederlander simpelweg weet. Damn, ik moet inmiddels verstand gaan krijgen van het financiële systeem. Ik moet gaan beleggen en investeren, omdat inflatie de komende 10, 15 jaar in ieder geval over het algemeen terugkerend blijft zijn. Geld wordt alsmaar minder waard. Alles wordt alsmaar duurder. Dus ik moet er in ieder geval voor zorgen dat mijn geld in bepaalde assets omhoog gaat met een positieve return on investment. Dus dan moeten we het ook hebben over hoe jij dat gewoon verstandig kunt doen. Nou, ik heb hier een leuke grafiek van Caleb Franson, die gratis gedeeld heeft op X. Dan zie je de prijsgrafiek van de Light Crude Oil Futures. En ik vind dat gewoon lekker om die grafiek erbij te pakken. Want je kan al die doom en gloom van die oil experts wel weer doornemen. En ik lees het net voor. Ja hoor, inflatieverwachtingen zullen de komende maanden alleen maar erger worden. De Strait of Hormuz drama is weer teruggekeerd. Nou, na die eerste piek heeft, die heel duidelijk kan zien op deze grafiek, olie is inderdaad heel ver omhoog gegaan van 60 helemaal naar 117. Nou, het einde van de wereld zou daar zijn. Had je in de Beyoncé community gezeten, dan had je geweten dat het einde van de wereld niet nabij was. Dat het meestal peak fear is wanneer die zo hoog is en dat die dan meestal terugkomt naar waar die vandaan komt. Nou, dat zien we eigenlijk gewoon gebeuren. We zien daarna een correctie. Daarna zien we een lower high. Dan zien we een nieuwe correctie. Die maakt weer een lower low. Dan weer een lower high. Dan weer een lower low. En nou kwam die weer omhoog door die reignition van de Strait of Hormuz oorlog. Maar zoals wij al hadden gezien, conform verschillende technische analyses. Deze grafiek mag ik dan gratis delen, want die was online. Dan zie je dat die rode pijl naar beneden, dat die daar gewoon netjes binnen is gebleven. En dat olie alweer ook daarbinnen naar beneden is gekomen. Dus hoezo inflatieverwachtingen de komende maanden erger? Dat zeggen ze op basis van deze rits omhoog, hè, hier. Maar als je uitzoomt, dan zie je eigenlijk alleen maar lower lows en lower highs. Dus zo voorspelbaar dat oliekaart omhoog gaat, is het allemaal niet. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het voorspelbaarder is dat olie gewoon naar beneden komt. En als olie naar beneden komt, komen de inflatieverwachtingen ook naar beneden. Want zoals je weet is energy the real currency of the world. Dus als de bron van de energie, in dit geval olie, naar beneden komt, dan komen de inflatieverwachtingen over het algemeen altijd naar beneden. Dus ik denk dat dat even belangrijk is, dat je dat in ieder geval weet. En dan pak ik de volgende grafiek erbij van Caleb Franse, die ook gratis deelde op X. Ik zeg gratis omdat ik ook allerlei betaalde grafieken krijg. Die kan ik natuurlijk niet delen, dus vandaar dat ik dat zeg. Dan zie je hier de Commodity Index van Invesco. Dat die ook een lower high heeft gemaakt en nu naar beneden komt. Dus de verwachting is dat die ook verder naar beneden komt. Kijk, even voor de duidelijkheid. Je zou kunnen zeggen, als je deze grafiek kijkt, dat dit een kap is. En dat er dan een handle komt. En als die dan uitbreekt, dan komt die verder omhoog. Oké? Dus dan krijg je eigenlijk de volgende fase van de commodity cycle. Maar tot op heden komt die daar niet en breekt die juist nu naar beneden. Dus dan zou je ook kunnen zeggen, poef, dat we hier verder naar beneden gaan. Dit is belangrijk, want als het voor alle commodities geldt, hè, want wat zit hierin? Energie, dus dan hebben we het over olie, aardgas, benzine, diesel, gas. Dan heb je het over edelmetalen, goud, zilver, platina. Je hebt het over koper, je hebt het over maïs, sojabonen. Dat zit er allemaal in. Suiker, koffie, cacao, katoen. Je weet wel. De commodities, de belangrijke grondstoffen. Nou, die zijn op dit moment, in ieder geval voor de korte termijn, in een downtrend. Kortere termijn in een downtrend. Dus als dit geldt voor alle commodities, dan is dat dus nog positiever voor inflatie. Jullie weten dat ik niet positief ben over inflatie. Want ik vind inflatie een gevolg, is eigenlijk een consequentie van de verruiming van de geldhoeveelheid. Dus het feit dat centrale autoriteiten geld bij kunnen creëren zonder ervoor te werken, terwijl jij en ik ervoor moeten werken, creëert eigenlijk dat ze niet alleen geld, maar ook tijd en energie van ons stelen. Zo denk ik over geldverruiming, zo denk ik officieel over inflatie. Maar we hebben het nu over de CPI, op basis waarvan de economie en de markt reageert. Dus we hebben het over iets anders, maar die CPI, wat zij dus zeggen als inflatie, komt dus op dit moment naar beneden, want de commodities are going down. Dus dat is uitermate positief voor de markten. Dus zo slecht is het allemaal niet. Maar waarom zien we dan dus meer van dit? Nou, dus de markt is gewoon bang. En de markt kijkt in de eerste instantie naar die reactie van olie en naar de headlines van Trump. En dan kijken ze daarnaast natuurlijk ook naar die dollar die omhoog kruipt. En dan zie je gewoon meer van dit. En van dit laat ik je hier zien de Kospi Composite Index. Natuurlijk, hè, dus dat is die van Azië. Dat is die index waarin ja, de grotere Zuid-Koreaanse bedrijven zitten die de memory trade hebben geleid. Dus dat zijn Samsung Electronics, SK Hynix, LG Energy, Samsung Biologics, Hyundai Motor, Kia. Allemaal belangrijke bedrijven, maar vooral natuurlijk geleid door de DRAM, de geheugenchips en de smartphones, elektronica en de chips van Samsung en SK Hynix. Dat waren de succesfactoren. Ja, weet je, en wat ik dus net eigenlijk al tussen neus en lippen door zei. Kijk, als je zo'n grafiek ziet, dames en heren, en dan heb ik hem nu alleen nog maar op een jaar geleden staan. Als ik hem zeg maar wat verder uitzie, zoom, dan zie je gewoon in een ETF zag je al hele duidelijke blow-off energy. En ik laat zo meteen bewijs en receipt zien dat we dat allemaal eerder hebben gezegd. Dus dit is niet mosterd na de maaltijd. Als je geluisterd hebt naar de podcast, was je al lang en breed op de hoogte. Laat staan als je lid was van Beyoncé, dan hebben we hier al concreet op gehandeld. Maar wat je in ieder geval ziet hier, is een hele duidelijke top. En daarna lower highs en lower lows die ik vaak heb besproken. Dus die correctie is real. En waarom zie je dat nou veel meer in zo'n ETF en dadelijk ook in dat soort type bedrijven dan bijvoorbeeld in de andere assets die we regelmatig bespreek, bijvoorbeeld de Bitcoin trade, omdat de Bitcoin trade natuurlijk al lang gecorrigeerd was. Die was al 40-50% gezakt, weet je. En al die bedrijven die daar omheen zingen zijn nog veel harder geraakt. Dus natuurlijk, weet je wat, die zijn op dit moment ondergewaardeerd ten opzichte van wat ze daadwerkelijk waarde vertegenwoordigen. Laat staan in waar ze in de toekomst naartoe gaan. Dus natuurlijk komt daar niet, daar zit niet meer zoveel lucht in. En in dit zien we dat wel. En dat is dus eigenlijk waarom ik zeg, ja, weet je, die cijfers is allemaal heel leuk en aardig. En je kan wel naar experts luisteren binnen een bepaald vakgebied, heb ik vorige week ook al gezegd. Maar die zijn biased, want die zien vooral al het positieve van die trade. Die hebben zoveel kennis en kunde. Die begrijpen niet waarom jij in zo'n goed bedrijf met zulke goede balans en zulke goede toekomstige potentiële returns, waarom jij die zou verkopen voor de huidige prijs. Nou, de reden is omdat de markt doesn't care about those numbers. De markt is driven on sentiment en is highly volatile, omdat dus dat einde van het financiële systeem creëert voor die hogere rentes vanwege die hogere schuldes, waardoor niemand eigenlijk meer weet, joh, wat is er nou de fuck precies aan de hand? En gaan ze nou wel geld creëren? Gaan ze nou wel of niet die rentes omlaag houden? Ik weet het niet. Dan weet ik in ieder geval dat ik uit iets wat in de blow-off top moet stappen, want anders ben ik dadelijk de sjaak als het geld er niet bij komt. Dames en heren, heel even Mark hier. Tussen al het mooie geweld van deze aflevering door wil ik even de aandacht vragen voor onze Bitcoin Economics Unseen Community. AI en Bitcoin, samen vormen ze de opkomst van de digitale economie. En die is en wordt veel groter dan de traditionele economie. En dit gaat veel sneller dan je denkt. Bij Bitcoin Economics Unseen krijg je messcherpe macro-analyse, inzichten over allerlei financiële instrumenten en leer jij dus hoe je jezelf strategisch kunt positioneren tijdens deze historische wealth transfer. Geen geblaat, geen hype, geen gelul. Wel verdieping, data en een community die absoluut vooruit loopt. Pure alfa om keihard te profiteren van de tijd die komen gaat. Dus wil je niet achteraan hobbelen, maar op tijd instappen? Ga naar beunseen.nl en plan direct een kennismaking. Dat is beunseen.nl. Let's go! Dus dan krijg je dit soort headlines. De AI trade is dan ineens kapot? Vraagteken. Ik lees hiervoor. The Korean stock market crashes overnight. Will it be another brutal Nasdaq sell-off on Tuesday? Nou, dat viel allemaal wel mee. De Nasdaq ging natuurlijk wel naar de kloten, maar zoals je weet, de S&P 500 en de Dow Jones niet. Dus het is niet, zeg maar, een soort van pre-recession signal of iets dergelijks. Dus het is gewoon simpelweg één kant van de markt die overgewaardeerd was. Dan zie je de volgende: Nasdaq tumbles early as chip sell-off deepens. En heb ik nog een over een specifiek bedrijf in de chip sector. Amkor Technology scores an earnings beat and the stock plummets 25%. Oftewel, die prijzen, nobody really cares. Mensen kijken nog gewoon naar die grafiek. Iedereen wilde snel rijk worden. We zitten met al die bedrijven in een soort van euforische blow-off fase. Natuurlijk, als er dan dingen onduidelijk worden in de economie, met betrekking tot de FOMC-meeting, met betrekking tot de dollar die sterker wordt, met betrekking tot de oorlog die onzeker is. Joh, er wordt gewoon flink verkocht en jij wordt gebruikt als exit liquidity. En die experts moet je niet onderschatten. Die hebben die keer 8 en keer 9 met bedrijven zoals Micron en SK Hynix al gehad, hè? Dus ook al vallen die 50% terug, die staan nog steeds ruimschoots in de plus. Dus die boeit het ook niet heel erg. En aangezien zij 100.000 volgers hebben of 200.000 volgers hebben op YouTube of op Twitter, X'en, blijven zij dus positieve signalen schrijven over die berichten. Want zij willen natuurlijk dat die nog omhoog gaat, want zij willen jouw eigen gebruik als exit liquidity. Want wat zie je vaak na een blow-off top? Dan zie je dat die hard naar beneden komt, dan bounce die en dan maakt die een lower high en dan stappen die traders en dan stappen al die quote-unquote experts eruit, omdat ze ook wel zien dat het tijdelijk even voorbij is. En dan willen ze pas dieper in de correctie weer terugkopen. Nou, dan pak ik dus ook even de charts erbij van Nebius Group en CoreWeave. Dat zijn ook twee aandelen die ik veelvuldig besproken heb in binnen Beyond Sinuskills, in de podcast er ook even bij pakken. Nebius Group was nou een van die aandelen waarbij ik dacht... nou, ik heb wel even zin om in te stappen om te kijken of die wave nog even doorpakt. Nou, inmiddels kom ik op mijn break-even punt uit. Hè, want ik begon een beetje op 160, 170, 180, klein beetje te speculeren op zo'n groep om te kijken hoe laat in de wave zitten we. En als ik er tenminste wat geld in zet, dan let ik er ook actiever op. Terwijl ik natuurlijk een contra-investor ben. Dus ik wil juist kopen waar niemand interesse in heeft. Dus eigenlijk begint het nu langzaamaan pas weer interessant te worden, nu ik al die aandelen keihard naar beneden zie komen. Nou, Nebius is gewoon op basis van dat nieuws en op basis van die headlines die ik net deel, is die gewoon weer verder gezakt van 218 helemaal naar 170. CoreWeave, wat een hele bekende speler is in de neocloud business. Dus in het verlengde van die memory trade, in het verlengde van die chip trade, zitten de neocloud companies. En dan zie je dus dat CoreWeave vanaf dat nieuws van $80 per aandeel gelijk naar $67 per aandeel is gegaan. Dus jongens, de lucht gaat, en mind you, die bedrijven hebben al veel hoger gestaan. Zeker Nebius, ver in de 300, en komt gewoon terug naar beneden. Dus als je het hebt over over of die AI-trade kapot is. Weet je, hoe ver mag iets van jou zakken? Ik bedoel, als Bitcoin 30% zakt, dan is de wereld te klein en is het highly volatile en is het helemaal niks waard. Maar als er companies die zogenaamd iedereen in de maling is genomen in de afgelopen anderhalf jaar online over alle beloftes die zijn gecreëerd, waardoor mensen zelfs in SpaceX zijn gestapt bij de IPO. Die heb ik nu voor me. Ja, weet je, die is dus natuurlijk ook alleen maar naar beneden gegaan. Hè? Die is 31% gezakt al binnen een maand, hè, SpaceX. Dus ik heb er ook cynisch boven gezet. Kennen we SpaceX nog? Ja, ik denk dat je echt alleen als nitwit hier geld in verloren hebt. Volgens mij heb ik in de podcast bij moment van release heb ik gezet, je bent al te laat voor SpaceX. Hè? Dus met andere woorden, SpaceX zit al een beetje aan het einde van die voorlopige, van die lokale overfitting. Daarnaast zijn early investors veel lager ingestapt voordat het naar de beurs gaat. Dus als jij op de beurs koopt en er komt veel hype, dan ben je meestal te laat. Dat was de conclusie. Nou, daar hebben we gelijk in gekregen. Dus met andere woorden, jongens, ook SpaceX 30% gezakt. Nebius, CoreWeave, weet je, het zakt allemaal mee met Micron, SK Hynix. Weet je, en op een gegeven moment moet je toegeven, hé, hey, het is er gewoon even uit. Weet je, we moeten hier lang doorheen worstelen. Dat is eigenlijk wat het is. Nou, binnen Beyond Scene waren we al heel erg voorbereid. Hier heb ik een printscreen genomen van onze asset secties en heb ik eventjes op AI geselecteerd. Dus daar zie je een paar bedrijven die in de AI, niet allemaal, maar ik heb ze even geselecteerd op Watch en op AI. Dus er stonden ook een paar op Cell en er staan er ook een paar op andere categorieën. Hold bijvoorbeeld, hold of sell of buy of watch. Maar ik heb hier even de watch sectie geselecteerd, zodat jij weet wat er bij ons achter Beyond Scene, hè, bij ons, dus achter de paywall in dit geval, als je lid wordt van Beyond Scene, wat daarachter zit. En dan zie je dus ook dat wij al die tijd in deze AI-trade constant analyseren wat er gebeurt, maar super geduldig zijn. Dat is wat je moet gaan leren in zo'n einde van zo'n lange termijn schotcyclus, waarbij alles highly sentiment-driven is en mensen constant naar manieren zoeken om snel rijk te worden, mede om inflatie te ontvluchten, maar mede ook omdat eigenlijk de psychologie van de hele wereld is, ik moet snel beloond worden. Mensen kunnen het niet meer aan om een lage tijdsvoorkeur te activeren. Alles moet morgen, alles moet snel. Zo worden we opgevoed, zo worden we ook bediend via sociale media, ze worden bediend binnen de voedingsindustrie, ze worden eigenlijk overal bediend. Dus met andere woorden, de investeringsmindset gaat daar ook naartoe shiften. Hè? We kunnen geen eens een film meer kijken zonder op onze telefoon te kijken. We kunnen geen boek meer lezen zonder in slaap te vallen. Het is allemaal hetzelfde. Dus dat betekent ook dat dat geduld, als je dus wel succesvol wil zijn, moet je bij jezelf activeren. Dus wat ik dan dus denk dat je moet doen, is als je die nieuwe bedrijven dan ziet en je raakt enthousiast, zet hem voor jezelf op een watch-sectie. Dus ik watch het en ik ga dan naar de grafieken kijken en ik wacht simpelweg tot de markt naar mij toe komt. Dus als het sentiment eruit is, als de euforie er helemaal uit is, en die is er dus niet zo snel uit als dat de experts zeggen. Hè. Ik zeg ook, hoezeer de experts nu ook zeggen dat je dom bent als je nu niet koopt, want het is zo goedkoop ten opzichte van de top. Ja, maar misschien was de top niet een klein beetje te duur, maar veel te duur. En misschien is die correctie op dit moment inderdaad wel al meer realistisch geprijsd, maar omdat sentiment meestal de pendulumswing van de een naar de andere kant gaat, krijg je dus ook dat hij doorpakt naar de andere kant. Net zoals je dat bij Bitcoin ook ziet, net zoals je dat bij MSTR ook ziet. Dan gaat het te hard naar de andere kant. En de conclusie is dan dus dat je geduld kan hebben en dat je gewoon kan wachten tot de markt zich daar weer doorheen gekauwd heeft. Dus geduld is nu key. Wanneer de markt zegt, oké, nu zijn ze hard genoeg gestraft en wanneer je weer wat teken van leven ziet op belangrijke supportgrenzen doorbreekt, dus weerstandsgrenzen doorspreekt en dan support pakt, dan ga ik hem voor mezelf binnen onze Beyond Scene community van watch naar buy zetten. Dat is wat ik ga doen. En dat is geen investeringsadvies. Hè? Dat staat er ook boven. Dat zeg ik ook aan het begin van deze podcast. Dat is puur wat ik doe voor mezelf. Oké? Okay? That's the only thing dat ik bespreek. Dus zit er heel veel potentie in deze bedrijven? Ja, ik denk mega veel potentie. Ik denk dat de AI trade uitgezoomd lange na niet over is. Maar voor de korte termijn zou ik zeggen van, hey man, be real. Ook als vaste podcastkijker was jij goed op de hoogte. Ik pak hier de wekelijkse episodes. Heb ik een printscreen gemaakt tot aan 7, 8 weken geleden. En dan zie je duidelijk, je bent al te laat voor SpaceX. Is de bubbel gebarsten over AI? Wanneer start de kapitaalrotatie van AI naar Bitcoin? Ik koop wat iedereen nu haat. Tech, Bitcoin en robotica. De nieuwe financiële systeem wordt nu gebouwd. En de AI trade is nu echt voorbij. Dus jongens, dit is helemaal geen weet je wel, brainiac of zo ben ik of zo. Het is simpelweg contra bewegen op basis van psychologie en sentiment. En dan gaan kijken wat fundamenteel waarde toevoegt voor de lange termijn, wanneer het ondergewaardeerd is. Het is ook niet per se heel makkelijk, want onze psychologie duwt ons naar het tegenovergestelde. Bovendien is het ook niet altijd makkelijk in je drukke agenda om te begrijpen wat nou fundamentele waarde heeft. Dus ik begrijp ook dat je dit ook weer niet heel makkelijk vindt. Maar nogmaals, het is wel te doen als je er tijd, energie en soms ook geld in investeert. Oké, tot slot nog even de Bitcoin trade. Want daar gaat mijn hart natuurlijk sneller van kloppen. Fundamentele waarde dat op dat moment ondergewaardeerd is. Nou, er komt bij mij gelijk Bitcoin boven. Ik noem hem de Bitcoin trade omdat er allerlei andere trades achter zitten die daarmee met hoger risico misschien ook hoger rendement op kunnen leveren. Dus daarmee wel interessanter worden. Maar ik wilde eigenlijk zeggen, ze krijgen Bitcoin maar moeilijk omlaag op dit moment. Ik weet dat iedereen verwacht dat Bitcoin een lower low maakt en dat juli doorgaans een quote-unquote goede maand is, tussen aanhalingstekens dus, in een bear market van Bitcoin. En dat die meestal dan in september of oktober weer nieuwe zwakte gaat krijgen. Nou ja, dat kan absoluut nog steeds gebeuren, maar on-chain data bewijst toch ook wel dat er heel veel volume op de huidige grens zit en eigenlijk krijgen ze Bitcoin maar moeilijk omlaag, terwijl er wel heel veel fut is, hè? Want wat ik net allemaal heb opgelezen geldt natuurlijk ook voor Bitcoin en je ziet dan Bitcoin ook wel weer naar beneden treden, maar pakt toch wel weer vrij snel zijn bodempje hier op 62,9 en is inmiddels alweer een klein beetje naar boven bewogen, dus hangt het misschien even van de FOMC-meeting af, hoe negatief gaat die zijn, hè? Wat is de toon van Wars, wat is de beslissing die ze nemen, of Bitcoin hier een break krijgt of dat ze het verder naar beneden gaan duwen. Misschien kijk jij deze podcast pas terug op donderdag of vrijdag, zo dan heb je het antwoord al gekregen. Kijk, en we moeten ook realistisch zijn, op de korte termijn timeframe zie je ook lower highs en lower lows, hè? Dus het zegt niet heel veel, maar ik bedoel, ja, dit kan ook wel een bearish signaal zijn dat we inderdaad dadelijk in ieder geval de lower 60's weer gaan opzoeken en dan moet je maar weer zien te houden. Maar hoe dan ook, mijn conclusie is, we zitten in deep value territory voor een highly, highly valuable asset. Fundamentele waarde richting de toekomst waarin we voor altijd te maken gaan krijgen met de verruiming van die geldhoeveelheid. Dan zal dus hardere vormen van geld, zeker in een digitale door AI gedreven wereld, zal Bitcoin een essentiële rol gaan spelen. Dus wat mij betreft is dat gewoon deep value territory, ondanks die misschien nog even de 54, 53, 52k gaat opzoeken later dit jaar. Dan wil ik ook nog even strategy nieuws bespreken, want die krijgt er ook maar constant van langs. Niet alleen van de traditionele markt, maar ook van de Bitcoin community. Dus ik wil wat tegengeluid ervoor zorgen. Weet ook dat er binnenkort weer episodes aankomen met gasten, waarin ik in dit geval ook met King Oei toch wel een Bitcoin Treasury Company expert, die heel goed kan uitleggen vanuit zijn Bitcoin kennis en zijn traditionele finance achtergrond, wat het nou precies is, wat Stretch doet, wat MSTR doet en hoe dat werkt. Maar even met mijn amateurbrein zou ik zeggen, Strategy initiates Stretch repurchases and announces ongoing buyback policy. Oftewel, ze in het nieuws hebben ze gedeeld dat ze Stretch, een van hun financiële instrumenten die het koninkrijk wat moeilijker heeft in de huidige bearmarkt, heel veel fut, heel veel negativiteit, heel veel kritiek, dat ze die aan het terugkopen zijn. Dus ik ga zo meteen even concluderen wat dat dan kan betekenen, want er is meer nieuws. Ze hebben ook hun USD reserve weer opgehoogd. Strategy increases USD reserve by 525 million, achieves 2.1 years of dividend coverage, now hold Bitcoin reserve of 843,775,000 Bitcoin en een USD reserve of $3.75 billion. Oké, dit zijn de twee nieuwsberichten die deze week voor Strategy in het nieuws komen. Waarom deel ik dat? Even een tweet erbij van Jeff Walton, wat ook wel een Bitcoin Treasury Company expert genoemd kan worden. En hij zegt het volgende: Strategy could pay dividends on all prefs and convertible bonds until August of 2028 if they didn't raise another dollar of capital or sell any Bitcoin. Yet, they raised 544 million last week alone and hold nogmaals 843,775 Bitcoin, wat ongeveer neerkomt op dit moment op 55 miljard. Dollar. This is tremendous financial strength. Dus ondanks alle naysayers, ondanks alle kritiek, maken zij dus in de bear market bepaalde keuzes. En ik heb het getiteld, om het even uit te leggen, Strategy koopt tijd en vertrouwen. Dat is wat ze doen, wat mij betreft, met deze activiteiten. Ik weet dat als jij naar andere mensen luistert, dat dit kan worden uitgelegd als bearish, dat ze het niet onder controle hebben. Maar in mijn optiek, in de diepste regionen van de bear market, tonen ze eigenlijk juist aan te snappen wat de markt nodig heeft om vertrouwen te houden in Strategy als bedrijf en in hun producten, oftewel Stretch. Ik heb daarbij gezegd, als conclusies, ze wilden meer dollars als veiligheidsbuffer en hebben dit gedaan door de dollarreserve te verhogen naar 3,75 miljard. Hierdoor kan Strategy ruim 2 jaar alle dividendverplichtingen betalen zonder Bitcoin te verkopen of afhankelijk te zijn van nieuw kapitaal. Daarmee beschermen ze hun Bitcoin richting de toekomst en geven ze investeerders vertrouwen dat hun uitkering ook tijdens moeilijke marktomstandigheden veilig is. Jij moet dus begrijpen dat als Bitcoin dus nog heel lang in de bearmarkt komt, dat zij dus zonder ook maar één ding te doen, alle dividendpayments kunnen nakomen omdat ze dus voldoende dollars in reserve hebben. Dus al die fear porn die ze creëren als Bitcoin terugzakt naar 30k, dan is Strategy failliet en dan moeten ze dit en moeten. Nee, ze hoeven helemaal geen kloten. Want ze hebben een dollar reserve hier opgebouwd en kunnen dus alles uitbetalen de komende 2 jaar. Dus het moet wel heel erg gek lopen, willen zij nog financieel in de problemen komen. Punt 2. Ze hebben nu ook aangetoond dat wanneer Stretch, een van hun belangrijkste producten, een van hun nieuwe vlaggenschippen die in de toekomst moet leiden tot heel veel kapitaal waarmee ze zoveel Bitcoin kunnen kopen om de Bitcoin per share te kunnen verhogen voor de aandeelhouders van MSTR. Wanneer Stretch ver onder de oorspronkelijke uitgifteprijs handelt, kopen ze hun eigen aandelen goedkoper terug. Daardoor dalen toekomstige dividendkosten en ondersteunen ze tegelijkertijd het vertrouwen in Stretch, want ze creëren natuurlijk dan eigenhandig meer vraag naar Stretch, dus de prijs wordt daarmee ondersteund. Kortom, dames en heren, Strategy gebruikt sterke periodes om Bitcoin te verzamelen, maar zwakke periodes, dus in een bearmarkt, om de eigen financiële structuur sterker en goedkoper te maken. Ik noem dit rationeel handelen, dus wat mij betreft een rationeel lange termijn proces, ondanks de haters en de naysayers. Dus ik weet het dat mensen enorm biased zijn, blijkbaar iedereen haten die anders denkt over Bitcoin dan zij. Ik zie het ook met de BIP 110 discussie, waarbij iedereen met elkaar zeg maar digitaal op de vuist gaat. Dus ik ben ook op dit moment met mensen in gesprek om in de episode te komen om daar ook wat handje en voetje aan te geven, om een discussie of een conversatie te voeren rondom die potentiële wijziging in de Bitcoin protocol, de BIP 110. Dus ook daarover meer voor mensen die heel erg Bitcoin getrouwd of Bitcoin geïnteresseerd zijn of Bitcoin trade geïnteresseerd zijn. Want dan zijn dit hele belangrijke podcasts om te volgen. Nou, die komen er de komende weken aan. Dus wees scherp. Maar van mij heb je in ieder geval nu mijn mening. Het is maar een mening. Van maak je niet al te druk. Strategy doet gewoon hele logische dingen. Michael Saylor is ook helemaal niet je vijand. Weet je, en je hoeft het ook niet te kopen. Je hoeft ook niet geïnteresseerd te zijn. Je hoeft het ook niet met hem eens te zijn. Maar om nou heel boos op hem te worden, terwijl hij gewoon een bedrijf probeert in te richten om zoveel mogelijk Bitcoin te verzamelen en op basis daarvan financiële producten te brengen aan de markt die daar dan weer behoefte aan hebben. Ja, weet je, all value is subjective. Dus hij mag doen wat hij wil. En als de markt het waardeert, dan is het zo. Waardeert de markt het niet, dan gaat het naar de kloten. Nou, ik denk dat het niet naar de kloot gaat. Ik denk dat het gaat werken. Ik denk dat strategy enorm gestraft is in de huidige bear market. En de bodem van $83 per aandeel. Ja, was voor mij wel een lokaal moment om weer extra te gaan willen kopen. En dus beschouw ik de huidige prijs op 98 ook als een mooie prijs om mijn strategy positie uit te bouwen. Kan die niet lager? Natuurlijk kan die lager. Maar je begrijpt dat als ik denk dat Bitcoin op deep value territory zit en ik de vorige keer gezien heb in de vorige bear market dat strategy eerder bodemde dan Bitcoin, ja, dat dat ook nu het geval kan zijn en probeer ik mijn strategy positie in die zin fatsoenlijk uit te bouwen. Dus overigens heb ik als titel bij deze afbeelding van bij de grafiek van strategy heb ik gezet ook MSTR krijgen ze tussen aanhalingstekens maar moeilijk lager op dit moment. De markt straft nu vooral dingen die al in een hoog euforische part of hun cycle zaten. Nou, de Bitcoin trade afsluitend. Ethereum is, ja, voor mensen die in crypto geloven, wordt Ethereum ook gewoon weer interessant. Hier, micro to macro tweet hier. There's nothing like an attractive looking bottom. Tweezer bottoms being one of my favorites. En dan een knipoog en toont daarmee een stukje analyse dat Ethereum, ja, een soortgelijk bodem maakt. En ja, ik durf niet te zeggen of de bodem wel in is. Ik heb gezien dat Ethereum ook is uitgebroken in Bitcoin. Lijkt inderdaad te willen bodemen ook in dollars. Dus wat dat betreft, it's slowly coming back. En ik vind dat een mooi signaal als de crypto speculatie in die zin ook weer terugkomt. Je weet, ik ben een Bitcoin in hart en nieren. Maar ik vind de crypto en de type mensen die daar toch wel in geïnteresseerd zijn, ja, die heb ik toch graag wel weer terug. Omdat het gewoon voor veel meer actie zorgt, voor veel meer volatiliteit en voor veel meer plezier en grappen en memes en de whole shebang. Dus ik denk dat dat er relatief goed uitziet ook voor Ethereum. De rest van crypto zou ik nog even helemaal niet aanraken. Dames en heren, als je aan de slag wilt op day-to-day basis, week-to-week basis met alpha content, ja, dan wil je lid worden van Beyonceen. Dat kan al via een basislidmaatschap, waarbij je simpelweg via onze website kunt aanmelden en al die content, ja, die ik je al heb laten zien, daar tot je beschikking heb. Je ziet hier ook wat er in ons digitale platform beschikbaar is. Wat de kunst in het huidige tijdperk is, dat je door die hoge volatiliteit, door die risico's in het financiële systeem, relatief snel wil roteren, omdat sentiment de boel heel snel oplaast en heel snel weer leegtrekt. Wil jij met veel vermogen aan de slag, ben je op zoek naar echte begeleiding 1-op-1 en met ondersteuning van andere mensen die er ook mee bezig zijn via een premium club, dan kun je natuurlijk een afspraak met mij 1-op-1 maken om hier verder over te praten of dit wat voor jou is. En dan denk ik van jongens aan de bak, want bear markets are for builders. Dit is het moment dat het gebeurt. Correctie in AI, hele diepe correctie in goud en zilver. Een nog diepere correctie of bear market in Bitcoin, in Circle, in Coin, in Ethereum, in de hele crypto-industrie, in de hele Bitcoin Treasury Company space. En als jij voor jezelf daar fatsoenlijk nu gebruik van maakt, omdat je weet dat de toekomst highly driven bij AI digital gaat worden, dan snap je dat die nieuwe financiële systeemwereld, dat je daar vroeg bij moet zijn. En dat is nu. Nu is alles goedkoop. Nu is alles naar de kloten. Dit is het moment dat je kapitaal hebt om actie te ondernemen. Dus de conclusies voor de mensen die naar deze podcast hebben gekeken en geluisterd, heel simpel. De AI trade lijkt wel degelijk kapot op de kortere termijn en heeft keihard hulp nodig. Heeft eigenlijk hulp nodig van de centrale bank. Lagere rentes, meer geld om weer omhoog te blazen. Anders is het korte termijn eventjes over. Ik bouw zelf mijn posities uit in de Bitcoin trade. Ik ben uiterst geduldig met de AI trade. En ik zei het vorige week al, op basis van psychologie raak ik ook weer langzaam geïnteresseerd in goud en zilver. Langzaam. Maar vooral sneller geïnteresseerd in specifieke techbedrijven die hard gestraft zijn door die AI-hijsa. En in de gezondheidszorg zie ik nu 2-3 leuke namen naar voren komen waarvan ik denk, ah, gukken maar. Laten we ervoor gaan, want die staan zo laag geprijsd, daar kunnen we mee gas geven. Dus dat is het voor nu. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende. En maak er een feestje van.